Grige Injili Maluku, zondag 14 februari 2021. De genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn met ons allen. De schriftlezing voor vandaag is zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing is uit het boek Koningen en wel 2 Koningen, vers 5. De versen 1 tot en met 3 en 9 tot en met 15. En de tweede lezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1, de versen 40 tot en met 45. En ze zijn allebei de Nederlandse Bijbellezing uit de Nieuwe Statenvertaling, of de Herziene Statenvertaling. De eerste lezing, 2 Koningen. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe, om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei, zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere, zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u, en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan. Tot zover de eerste lezing, en de tweede lezing is als volgt. En er kwam een melaatse naar hem toe, die hem smeekte, voor hem op de knieën viel, en tegen hem zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg, en zei tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen, en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen, en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente van onze Heer, de lezingen bieden ons 2 verschillende verhalen over melaatsheid. Verhalen die in verschillende tijden hebben afgespeeld. Het boek Leviticus vertelt ons dat een melaatse door de samenleving altijd wordt verstoten. Een melaatse moet zich dan buiten het legerkamp vestigen. Hij is duidelijk herkenbaar. Hij draagt gescheurde kleren en zijn haar moet er los bij hangen en hij moet hoorbaar schreeuwen onrein, onrein. Je mag een melaatse nooit aanraken. Ieder contact moet vermeden worden. Slechts de priester kan na een onderzoek verklaren of de melaatse is genezen en rein verklaard mag worden. Om voor zo'n reinverklaring in aanmerking te komen, dien je een voorgeschreven ceremonie te bewandelen, zoals dat is te vinden in de boeken van Mozes. De priester moet erbij zijn omdat hij de reinverklaring dient af te geven. Ook wij moeilijkers hebben tal van ceremonieën. Ouderen en een predikant worden erbij betrokken. Wij houden van ceremonieën, zoals Upachara Adat. Het gaat in beide verhalen niet om de wonderbaarlijke genezing of om het wonder, maar om de betrokkenheid van God. De Heer met het leven van de mens en op welke wijze Hij mensen betrekt bij de opbouw van een samenleving met toekomst. In deze tijden van corona, waar maatregelen worden voorgeschreven die velen pijnlijk raken, hoor je vaak dat er geen perspectief wordt geboden. De lockdown maakt mensen zowel jong en oud geïrriteerd, wanhopig, moedeloos, depri. Mensen voelen zich eenzaam. Gelukkig mogen de scholen weer open, maar men houdt het hart vast. Wel nu, in deze beide verhalen geeft God de volledige verantwoordelijkheid aan de mens en maakt gebruik van de mens om een samenleving op te bouwen met perspectief, met toekomst. We lezen dat Naaman hoog in aanzien staat, zowel bij de koning als bij het volk. Door Gods hulp heeft hij de Assyriërs verslagen en waardoor de Israëlieten normaal kunnen leven. Nu is hij ziek. Hij is melaats. Volgens de wet van Mozes dient hij afgezonderd te worden. Ook is hij zijn gezag en macht kwijt. Er komt een einde aan zijn glorierijke loopbaan als militair. Voor een land dat geregeerd wordt door het leger, de macht van het geweld, is dit een gevoelige klap. Je mag geen contact hebben met anderen. Hij dreigt uit en door de samenleving verstoten te worden. Niemand zal dan meer aan je denken en om je geven. Een soort lockdown wordt hem toegepast. De toekomst ziet er slecht uit. Er is geen perspectief. Dat afzonderen kennen we ook. Wat te denken toen de ziekte AIDS pas ontdekt werd. En zelfs nu trekt men een vies gezicht op als men hoort dat iemand in de omgeving aan deze ongeneeslijke ziekte leidt. Zo'n iemand wordt dan vaak door ons vermeden. Het is ooit gebeurd dat wanneer zo'n AIDS-leider op bezoek is geweest, dat dan de eigenaar van het huis zijn meubels naar buiten smeet en deze in brand stak. Want stel je voor als hij besmet zou kunnen worden, omdat je op die stoel zou zitten, waar de leider heeft gezeten. Nu in deze tijden van het coronavirus, waar een lockdown is uitgevaardigd, zo min mogelijk contact met elkaar, winkels dicht, horeca dicht, grote evenementen vinden niet plaats, of als je negatief getest wordt, moet je in quarantaine. En dan heb je nog de avondklok. Wij kennen ook onze vormen van verstoten mensen binnen de samenleving, binnen en buiten de kerk. Hoe vaak zonderen we mensen niet af, omdat ze anders zijn, omdat ze anders denken, omdat ze het niet met ons eens zijn. Ook wij moeten in onze samenleving soms nog wonderen verrichten om bepaalde taboes over homo's, alcoholisten, drugsverslaafden, andersdenkenden, allerlei ziekten bespreekbaar en aanvaardbaar maken. Soms durven wij niet erover te spreken, bang dat de anderen er iets over zullen zeggen. Wat zullen ze wel van ons denken? Nee, dan liever het Joodse meisje dat Naaman de weg wijst om genezen te worden. Ze wijst hem de weg naar de man Gods, de profeet Elisa in Samaria. Zij is niet verplicht dit te doen. Besef wel dat haar positie is die van een gevangene. Ze was de buit van een roof, dus wat zou het haar schelen of de eigenaar dood zou gaan of niet? Gods wegen zijn nu eenmaal niet onze wegen. Naaman is iemand van een andere volk. Hij beleidt niet hetzelfde geloof als zij. En dan gaat Naaman met zijn paarden en wagen en een karrevracht aan geschenken voor Elisa huis staan. Paarden en wagen zijn symbolen van macht en gezag. Het is zoiets als de auto van de koning voor je huis stopt of een generaal met zijn gepantserde legervoertuig. Komt de grote generaal bij het huis van Elisa aan, dan wordt hij geen eens door de profeet ontvangen, maar door zijn hulp, zijn dienstknecht. Deze zegt tot hem dat hij zich maar in de rivier de Jordaan moest gaan baden, en dan zal hij wel beter worden. Moest hij al die moeite doen om deze vernederende ontvangst aan te nemen? Naaman denkt vanuit zijn positie van de beroemde generaal. Hij heeft iets anders in zijn hoofd en denkt, Elisa brabbelt iets tegen zijn heer en hij strijkt een paar keer met zijn hand over zijn lichaam en dan zal het wel gebeurd zijn. Als dank of betaling krijgt Elisa dan een karrevracht aan geschenken mee. Ga heen en baad u 7 maal in de Jordaan. Dat zegt zo niets nut tegen de beroemde generaal. Zo is God. Hij maakt vaak gebruik van de kleintjes om het goede nieuws, het evangelie, over te brengen aan de grote heren en dames in het leven. Deze kleine man toont hem de juiste weg. En zijn eigen dienaren zelf proberen hem over te halen het wel te doen, want er wordt hem toch niets moeilijks gevraagd. De evangelist Marcus schoot tot ons een ontmoeting voor tussen een Melaatse en Jezus. De zieke is ervan overtuigd dat Jezus, de Heer, hem kan genezen. Hij heeft het volste vertrouwen in Jezus, in tegenstelling tot Naaman, die zijn vertrouwen stelt in de handelwijze van de mens. En als die mens dan niet handelt naar zijn denken, naar zijn wil, dan is de man opeens niet te vertrouwen. Naaman weet niets van de betrokkenheid van de God van Israël met zijn volk. Hij kent die ervaring ook niet. Gods bemoeienis, Gods betrokkenheid, laat hij zien door Jezus. Het gaat hem zeer degelijk door merg en been. Hij voelt het in zijn ingewanden. Dat staat er eigenlijk in de oorspronkelijke tekst. En wordt het bedoeld met ontferming bewogen of diep ontroerd. Jezus reinigt de Melaatse. Jezus, de hoge priester, zelf verklaart hem rein. Er staat niet dat Jezus hem geneest. Want reinigen is meer dan genezen. De Melaatse moet de gebruikelijke voorgeschreven wegen bewandelen, zoals de Joodse wet die voorschrijft. Jezus is dus terdege bewust van de adat en die kegelt hij niet zomaar omver. Jezus maakt zich klein. De priester zal het onderzoek doen en bepalen of hij rein verklaard kan worden. Aan het begin en aan het eind van het reinigingsproces dat 7 dagen duurt, dient de Melaatse zowel aan het begin als aan het eind een offer te brengen. Niet aan de mens, maar aan de Heer. Naaman denkt dat hij genade met geschenken kan afkopen. Maar dat krijg je puur vanwege Gods zuivere genegenheid en liefde voor de mens, die zowel lichamelijk als geestelijk is geschonden. Afgaand op de woorden van Elisa, daalt hij in het water en zijn lijf wordt weer gaaf als dat van een kind. En hij beleidt dat de God van Israël een levende God is. Anders verloopt het bij Jezus. Hij stuurt de Melaatse weg met het uitdrukkelijke verzoek om zijn genezing niet aan anderen te vertellen. Maar zo'n gebeurtenis, zo'n nieuws is niet te houden. Jezus staat er alleen voor. Verlaten zoekt hij de eenzaamheid op. Hij kan niet doen wat hij wil. Hij is niet welkom in de andere plaatsen die hij graag wil bezoeken. Hij leeft nu afgezonderd van de rest, zoals ooit de Melaatsen zich van de rest van de samenleving werden afgehouden. Zo vergaat het ons, als wij getuigen van Jezus werken. Het brengt ons vaak alleen te staan. Je voelt je eenzaam en verlaten. Het is niet gegaan zoals Jezus het wilde. Ja, dan sta je er alleen voor. Niemand kijkt naar je om. Niemand zoekt je op. En dit gevoel van alleen zijn, verlaten gevoeld worden, moet ons ook tot nadenken instemmen. Dat deze momenten door ons gebruikt moeten worden om in die stilte, de eenzaamheid, met God te communiceren, om onszelf te hervinden in de uitoefening van onze taken in de wereld en om kracht van Hem te vragen, dat Hij ons wil leiden, wijsheid wil geven, zeker in deze moeilijke coronatijden. Amen.